Leuk dat je luistert naar Follow the Facts, de podcast over factchecken en social media van de School voor Journalistiek in Utrecht.
Hoe maak je een goede factcheck? Hoe haal je de feiten boven water? En hoe haal je als journalist alles uit social media? Dat gaan we ontdekken met jullie en met leuke gasten uit de praktijk.
Mijn naam is Remco Thomassen.
En ik ben Lisa Peters.
En vandaag gaan we het hebben over hoe je een meesterstalker wordt. Wat kun je allemaal vinden in de krochten van het internet? En hoe moeilijk, of misschien wel eenvoudig, is het om dat omhoog te halen? Wil je feiten checken of journalistiek onderzoek doen? Dan komen dit soort vaardigheden in ieder geval heel goed van pas.
Nou, iemand die hier alles van weet, staat hier tegenover ons, Peter Keizer. Peter is onderzoeksjournalist en OSINT researcher bij Pointer, het onderzoeksjournalistieke platform van de KRO-NCRV. En Peter doet ook onder meer in de levendige handel in wachtwoorden, de schimmige wereld van digitale identiteitsfraude en de verkoop van illegale medicijnen via een kinderboerderij. En in deze aflevering neemt hij ons mee in 4 manieren om een meesterstalker te worden. Welkom, Peter.
Ja, hoi. Ik hoor nu dat je mij al een beetje gestalkt hebt. Wat goed, hè?
Goed, hè?
Ja, je kent gewoon mijn onderwerpen beter dan ik.
Ik weet alles van. Ik heb ook gezien dat je je social media goed hebt afgeschermd, maar daar horen we graag zo meer over. Hey, jij bent OSINT researcher. Dat staat dan voor Open Source Intelligence. Wat wordt daarmee bedoeld?
Ja, eigenlijk is het gewoon onderzoek doen in open bronnen. En dat wordt al heel lang toegepast. In de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld was het... Het komt eigenlijk een beetje uit het leger, uit die... Maar daar werd onderzoek gedaan door telefoonboeken te doorzoeken, zeg maar. Weet je, dus het is heel simpel wat dat betreft. En nu is natuurlijk alles vindt zich online af. En daar doen wij onderzoek. Dus online onderzoek.
Ja. Dus eigenlijk openbare informatie die waar gewoon iedereen bij kan.
Alle openbare informatie, ja. En dat kan van letterlijk naar een archief toe gaan. Maar eigenlijk vooral heel veel online onderzoek.
En sta je zelf nog wel eens van te kijken hoeveel er eigenlijk zomaar op straat ligt, voor het oprapen ligt?
Ja, het is echt bizar. Ja, Facebook, ga alsjeblieft van Facebook af. Facebook is hartstikke evil, maar het is ook zo makkelijk om informatie te vinden over personen. En als jij het niet online zet, dan doet je buurvrouw het wel, weet je. En op die manier weet ik toch veel over je te vinden.
Wat vind je allemaal online?
Het is vrij makkelijk om te ontdekken waar iemand woont bijvoorbeeld. Wat iemands hobby's zijn, wat iemands vaste plekken zijn of zo. Weet je? Dus met wie zijn je vrienden, je familieleden? Waar hou je van? Ja, eigenlijk heel veel details van.
Ja, en doen journalisten in Nederland genoeg met dat OSINT research?
Nee, echt heel slecht. Kijk, nu vanwege de oorlog in Oekraïne hoor je opeens NOS zeggen van... we doen heel veel OSINT-onderzoek en dat hebben we echt nodig. Nieuwsuur zoekt nu ook mensen. Maar een paar maanden geleden hebben wij, omdat we bezig zijn met ontwikkeling van software... zelf een aantal media gevraagd van, vinden jullie dat interessant? Willen jullie daarin investeren? Ze zeggen allemaal, we vinden het hartstikke interessant. Maar nee, we gaan er niet in investeren. We hebben er geen geld voor. En onlangs een afdeling van omroepen op is weggegaan. De research desk waar ik zelf voor heb gewerkt. Allemaal OSINT researchers. Maar niemand begreep het. En nu opeens
Het klinkt een beetje dom of zo. Alsof eigenlijk niet echt begrepen wordt wat het is. En hoe
nou, het is een beetje, denk ik, met de datajournalisten. Had je dat een paar jaar geleden. Weet je, datajournalisten kwamen in. En iedereen had zoiets van, wat moeten we er precies mee? Wat kan een datajournalist? Nou, laten we ook maar eentje aannemen. Want dat is wel cool blijkbaar. En nou, hier, doe maar iets met Excel. nu is datajournalist... journalistiek is gewoon best wel een beetje ingeburgerd geraakt.
Serieus.
Ja, en ik denk dat dat met OSINT... staan we aan het begin daarvan. Zeg maar.
En hoe ben jij het geworden?
Eigenlijk door het mezelf een beetje te leren. Ik werkte bij een universiteitskrant in Groningen. Wilde daar al een tijdje weg. En zocht al jaren naar een combinatie van mijn twee hobby's, zal ik maar zeggen, technologie en journalistiek. En Christian Triebert, die later bij Bellingcat ging werken en bij New York Times, was een van mijn
studenten. Die we ook geïnterviewd hebben voor deze podcast, overigens. Een van de eerdere afleveringen.
Oh, leuk, ja. Nou, hij was een van mijn studenten. Ik was een nieuwschef. En hij kwam een keer binnen en liet zien wat hij aan het doen was. En dacht ik, shit, dat is het. Wat doe ik hier nog? Dit is precies wat ik eigenlijk al heel lang zoek.
Wat vet.
Ja, en toen heb ik het mezelf eigenlijk aangeleerd.
Ja. En voor studenten die dit misschien in de toekomst willen gaan worden, want wellicht is er een gat in de markt. Ik hoor het wel een beetje.
Dit is nu nog een niche. Wees er snel bij, over een paar jaar niet meer.
Is het iets voor iedereen of moet je een beetje een nerd zijn om dit leuk te vinden?
Ik denk dat het op zich is het voor iedereen, maar je moet heel erg van puzzelen houden. Je moet van speuren houden, je moet dat interessant vinden. En je moet een beetje doorzettingsvermogen hebben daarin en creatief zijn. Maar op zich, iedereen kan dit. Het is gewoon ja, online speuren. Op social media kijken en in websites afspeuren. Mm-hmm. En als je een beetje daar inzicht in hebt, een beetje weet wat er kan en zo, dan ja.
En een beetje doorzettingsvermogen wellicht.
Ja, absoluut doorzettingsvermogen. Ja. Want soms heel veel dingen zijn makkelijk te vinden, maar zijn ook vaak dingen heel moeilijk te vinden.
Ja.
Alleen, er is altijd wel ergens een spoor. Maar je moet wel echt even doorzetten soms.
Daar ga je ons zo meteen alles over vertellen. Maar voordat we er verder induiken, gaan we even naar onze leukste, tevens ook enige rubriek.
En die rubriek, dat is natuurlijk de factcheck van de week. En deze keer neemt onze sidekick Kim van den Berg een factcheck onder de loep van Roos uit B06. Roos onderzocht de claim dat je al voor een paar honderd euro een wietkwekerij kunt hebben.
Ja, dat denk ik wel.
Waarom denk je dat het klopt?
Omdat het maar een plantje is. En ik denk dat als je het blijft kweken, kan je van iets kleins iets groots maken of zo.
Ja, lijkt me wel. Het lijkt me niet zo moeilijk.
Waarom denk je dat?
Nou, omdat bij ons in onze stad was het eigenlijk, ik woon niet in de stad, maar ons in de stad zijn er al een paar vaak opgedoekt.
Ja.
En ze komen ook weer telkens omhoog, want we hebben gewoon heel veel pakhuizen. Dus ik denk wel dat het kan. Ook dat ik iemand ken die hennen, niet hennen, maar wiet aan het plant is en dat is een stukje duurder.
Een paar honderd euro kun je een gemiddelde hennepkwekerij inrichten.
Ja, vast wel. Ik bedoel, er gebeurt zoveel.
Ja.
Elke schuur in de Achterhoek, man, niet te doen.
Dat is wel echt zo. Ja.
Wil je weten wat de uitkomst van deze factcheck is? Blijf dan luisteren, want aan het einde van deze aflevering hoor je daarover de maker van deze factcheck.
Wij schakelen terug naar Peter.
Ja, want Peter, jij hebt vier manieren voor ons op een rijtje gezet om een meesterstalker te worden, dus om research te doen. Hm. En de eerste daarvan, een hele interessante, dating apps. Niet iets wat ik meteen had verwacht, maar iets waar toch best wel veel te vinden is. Kun je uitleggen wat daar te vinden is?
Ja, nou, we zochten eigenlijk naar manieren. Kijk, dating apps, heel veel mensen zetten natuurlijk hebben profielen op dating apps, zetten daar heel veel op qua foto's, qua informatie van waar ze wonen of welke hobby's ze hebben of wat ze doen. Dus je kan aan zo'n profiel best wel veel informatie eruit halen. En we dachten, ja, wat kunnen we daar eigenlijk mee op Oost-Indgebied? Dus zijn we een beetje gaan kijken en blijkt Tinder best wel heel erg geschikt te zijn om daar informatie uit te trekken. Want wat kun je doen bij Tinder als je een betaald profiel hebt of betaald account hebt, bedoel ik, dan kun je dat account ergens neerzetten in een ander land. En dan kijken, ja, wie vang ik daarmee, zal ik maar zeggen. Ja. Dus wij waren bijvoorbeeld bezig met een onderzoek naar de Kroatische grenspolitie en mishandeling. En we dachten, ja, hoe vinden wij meer informatie over de jongens die daar zitten? Nou ja, dan kun je dus Tinder inzetten en jezelf daar plaatsen en een nep-account daar maken met, weet ik veel, een of andere vrouw of man. En dan kijken, ja, vind ik daar agenten of militairen? En wat voor informatie staat daar?
Want jullie deden onderzoek naar Kroatische grenspolitie die vluchtelingen mishandelen en eigenlijk terug de grens oversturen. Dus dan moet ik denken aan Syrische vluchtelingen.
Ja.
En jullie hebben dus via Tinder, jij hebt je voorgedaan als een wellicht een hele knappe vrouw. En bent contact gaan leggen met zo'n militair die daar aan de grens staat te wachten.
We hebben uiteindelijk niet heel veel mee hoeven doen, maar het was een van de onderzoeksmethoden die we wilden gebruiken. En inderdaad, ja, ik heb mezelf daar geplaatst en gekeken van wat vind ik daarmee? Nou ja, je komt toch best wel wat profielen tegen. Uiteindelijk hadden we het niet nodig in het onderzoek.
Mm-hmm.
Maar het is leuk om te weten dat het kan, weet je, met zo'n dating app. Want,
het kan. En wanneer zet je het in? Want er zit ook een soort ethische vraag aan. Want je doet je toch voor als iemand anders.
Ja, ethiek, dus dat doen we helemaal niet aan.
Ethiek doe je niet aan. En stel voor dat je zo'n methode inzet. Overleg je dat bijvoorbeeld eerst met je hoofdredacteur of je chef? Of
ja, nou wat echt mist, omdat Oost-Indus dus heel jong is in de journalistiek, is er zijn niet echt, het is niet een goede handleiding, weet je, met regels over wanneer doe je dit, wanneer zet je het in. Maar het is dus heel erg een beetje zelf ook aanvoelen. Maar ja, zodra het belang van iets onthullen groter is dan het belang van de personen waar je naar kijkt, dan zet ik het in.
Ja.
Maar het is wel een afweging die je nog zelf moet maken. En het zou heel goed zijn als daar regels voor komen binnen de journalistiek. Of in elk geval een richtlijn.
Ja. En nog even heel even terug, want je kan dus op die manier ben je in contact gekomen met die Kroatische grenspolitie.
Mm-hmm.
Je hebt het uiteindelijk niet gebruikt, maar als je het wel zou hebben gebruikt, waar zou je dat dan bijvoorbeeld voor inzetten? Kan je daar een voorbeeld van geven?
Ja, en het is vooral kijken van wie zijn er actief? Weet je, welke eenheid is er actief? Of welke personen zijn er actief?
Stel, dan kan je dan zien aan foto's, hebben ze foto's geplaatst van
precies,
hun collega's of zo.
Uniform
stoer,
kun je zien.
Uniform.
Uniform, auto's. Het zijn nogal opschepperige macho's die daar rondlopen, zeg maar. En daardoor konden we uiteindelijk ook genoeg van ze vinden. Maar het is inderdaad, welke eenheid is er actief? Welke personen zijn er actief? Ja. Stel, je weet de eenheid niet, dan heb je een persoon. Dan kun je weer op andere sociale media kijken misschien bij welke eenheid die zit. Dus je haalt ontzettend veel informatie daaruit.
Heel boeiend. Daten gaat nooit meer hetzelfde zijn. Nee. We gaan door naar de tweede manier om een meesterstalker te worden. En dat is een vrij grote categorie, maar social media.
Ja.
Welke is jouw favo om onderzoek mee te doen?
Facebook wordt natuurlijk het meest gebruikt. En er wordt wel ontzettend veel informatie opgezet. Dus dat vind ik vrij... dat is gewoon een goede bron voor ons. Heel handig. Tegelijkertijd, Facebook is verandert ook vaak. Gooit allerlei nieuwe functies erin. Maar gooit ook heel veel opties dicht. Dus het is ook een lastige. Facebook is wel ideaal wat dat betreft. Maar omdat het zo slecht is, weet je. Facebook is super slecht. Ga van Facebook af.
Ja. Ik ben er dus af, maar dat is dus onhandig. Want daardoor kan ik er dus ook niet meer op. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar ik maak daar fake accounts voor.
Die worden bij mij altijd verwijderd.
Ja, dan moet je heel erg...
Beter mijn best doen om te doen alsof ik een echt account...
Ja, maak een Gmail-adres aan of zo. Ja. Of een Proton-mailadres. En dan maak een account aan. Zorg dat er een beetje informatie op staat. Of foto's op staat.
Ja.
Fake it, zeg maar. Nou ja.
Vaardigheid op zich. Om een,
ja, je moet het wel een beetje verzorgen, hoor. En ook mee oppassen, want... Als je met je onderzoeksaccount iemand gaat onderzoeken, dan krijgt die persoon misschien wel ook op een bepaald moment een soort berichtje van... ben je misschien vrienden met deze persoon?
Ja.
Dus je moet er...
En je moet ook geloofwaardig... Je Facebook-account moet er ook geloofwaardig uitzien. Want wat je zelf ook onderzoekt. Kijk, als je een account ziet waarvan iemand in één dag alle foto's en alle posts heeft geplaatst, dan kun je al een beetje wantrouwend worden van... Wacht even, dit is waarschijnlijk geen echt profiel.
Nee, klopt.
Daar moet je zelf dus ook scherp op zijn.
Ja. Het is voor je een kunst op zich om een nep-account te maken. En in leven te houden, zou ik maar zeggen. En inderdaad, vaak als je naar een account kijkt, dan sowieso in Oostend, je instinct geeft al heel veel aan, weet je. Soms denk je gewoon, dan klopt er iets niet. Maar dan weet je nog niet precies wat. En dan ga je een beetje op verder onderzoek uit. Maar dat alarmbelletje, dat is echt super handig.
Lekker, je Oostend instinct. Ja. Dat houden we erin. Ja. Hey, waar ben jij het meest trots op wat je met social media boven water hebt gekregen?
Het meest trots op... wat ik zelf heel erg leuk vond om te doen, was het documentaire Verloren Jongens. Waarbij we twee jongens die waren eigenlijk vermist, zaten hier in Nederland in dat circuit, zeg maar, van opvanglocaties. En die waren vermist.
Waren dat asielzoekers, bedoel je dat?
Ja, twee asielzoekers. Ja. Jonge jongens van, ik geloof, 14 of zo, 13, 14. Mm-hmm. Vermist geraakt, opsporingsbericht van de politie. En toen kregen wij van collega's eigenlijk de vraag van... kunnen jullie ze opsporen? Kunnen we daar misschien... want we willen heel graag illustreren hoe het is... om als vluchteling door Europa heen te trekken. Mm-hmm. Gezocht.
Dus de politie zat er al op. Er was misschien een Amber Alert. Alle grote
instanties
zaten
alles uit de kast getrokken. Ja,
en jij heeft even je OSINT...
En het was zo grappig, want we hadden het binnen 2 minuten te pakken. En dat zeg ik niet om op te hebben.
Twee minuten?
Ja, ik vond het gewoon grappig dat zo was, weet je. Maar... het verschil was namelijk, in Nederland gebruikte hij een andere naam dan in België. En toen had ik de Belgische naam, zeg maar, die hij daar had opgegeven, gebruikt. En toen had ik hem zo gevonden. Mm. En wat bleek, hij had zoveel foto's op zijn Facebook-profiel gezet, dat we daarmee eigenlijk zijn hele reis door Europa konden vastleggen. We konden gewoon bij elke foto, via OSINT-methode noem je dan geolocation, kijken van waar is deze foto gemaakt, op welk moment is die gemaakt. En zo een hele kaart, een hele route uitzetten.
Ja.
En... het gaf ons en mij echt heel veel inzicht in het leven van zo'n vluchteling.
Mm-hmm.
Het is echt, ga die docu kijken, want het is echt heel bijzonder.
Hoe heet die?
Verloren Jongens.
Soms is het dus eigenlijk zo simpel.
Ja. Want als hij niet al die foto's op zijn profiel had staan, hadden we niks meer gekund. Maar het was binnen een paar minuten gedaan eigenlijk.
Ja, we hebben het nu vooral over Facebook gehad. Jouw favoriete social media platform. Maar we hebben natuurlijk nog TikTok, Instagram. Wat heb je daarmee ontdekt tot nu toe al?
Instagram vind ik dan ook een hele grappige. We hebben een onderzoek gedaan naar superjachten. En die zijn dan nu heel actueel. Want die worden dan in beslag genomen. Omdat ze vooral door Russische oligarchen worden gekocht. Die hun geld uit Rusland willen halen. En belastingontwijking doen. En crimineel geld in zo'n boot stoppen. Of een jacht stoppen. En die worden hier in Nederland gefabriceerd. Maar die oligarchen zetten dan allerlei BV-constructies op. Om te verhullen dat die boot van hen is. Weet je? Maar eigenlijk hoor je dat niet te weten. Maar er zijn allemaal websites die, net als van die vliegtuigspotters, die dan bijhouden van dat superjacht is volgens ons van die persoon. En dan gaan we kijken, kunnen we dat bewijzen? En het leuke was om op Instagram de dochters of de zonen van die oligarchen op te zoeken. En dan, ja, dan zie je dat zij enorm staan op te scheppen met het jacht van hun vader.
Ja.
En dan konden we de foto's van Instagram vergelijken met de foto's van de bouwer van het schip. En op die manier achterhalen van wie dat superjacht was.
Maar dat is grappig, want mensen zijn gewoon opscheppers eigenlijk.
Ja.
En die hebben helemaal niet door dat wat ze de wereld in slingeren om een soort van zichzelf beter voor te doen als ze wellicht zijn.
Ja, enorm sexy foto's op Instagram gooien van kijk mij nou met mijn mooie leven. En tegelijkertijd, vader doet er alles aan voor je allerlei constructies om te verhullen.
Ja.
Maar dochter
heerlijk,
is zo...
Heerlijk naïef.
Op dit moment kun je heel veel informatie vinden van Russische soldaten door naar hun TikTok-profielen te kijken. Heb jij dat al gedaan?
Ja, nee, ik heb daar helemaal geen tijd voor gehad. En dat vind ik heel erg jammer. Maar wij waren bezig met de gemeenteraadsverkiezingen. En ook wel interessant. Maar toch, dit was wel een stuk interessanter geweest.
Ja. Ja.
Maar ik kreeg inderdaad laatst wel van een vriendin een account doorgestuurd. Die dan een soort loop, een nep videootje online had gezet. En erbij van, help mij, want ik zit in Oekraïne in een schuilkelder. En geef me geld. En er werd toen heel veel geld gedoneerd en dat bleek gewoon allemaal nep te zijn.
Het
is wel super interessant om daar onderzoek naar te doen. Maar we gaan wel veel meer TikTok-onderzoek doen. We krijgen een YouTube-serie bij NPO 3.
Mm-hmm.
En dat wordt heel leuk. Dus
leuk.
Het is allemaal nog in ontwikkeling, hoor.
Je weet nog niet hoe het gaat heten, neem ik aan dan.
Nee, ja, iets bij Pointje. Maar
iets
ik heb,
met Pointje.
Ja.
We gaan het in de gaten houden.
We hebben een media scoop hier, een half
uur. Ja, over een maand begint het, geloof ik. Nee, in juni. Ja.
Ja.
Ja. Okay.
We gaan door naar de derde manier om een meesterstalker te worden. Databases met gestolen wachtwoorden.
Ja, ook heel nuttig.
Is dit legaal?
Ja. Kijk, ik als iemand... nee, het zijn natuurlijk gestolen wachtwoorden. Maar criminelen gebruiken die wachtwoorden ook. En als ze dan openbaar worden aangeboden... ja, dan maken we er gewoon gebruik van.
Ja.
Dus er worden bijvoorbeeld de inloggegevens van heel veel Nederlanders op Facebook... worden gewoon gratis aangeboden.
Die heeft iemand al gehackt of zo?
Ja,
of,
precies. En die werden eerst te koop aangeboden op van die vage fora en later gewoon gratis verspreid. Nou, die heb ik ook gedownload en dan een manier in Python geschreven om daar doorheen te zoeken. Mm-hmm. En als ik nu bijvoorbeeld een Twitter-troll wil opsporen, dan kun je via Twitter kun je dan kijken, oké, wat is zijn mailadres? Nou, dan krijg je een paar letters. En wat is zijn telefoonnummer? Dan krijg je ook een paar cijfertjes. En die combineer ik dan in dat zoekprogrammaatje. En dan soms haal je dat dan uit die Facebook-gegevens. Uit die gestolen data.
En dan heb jij je troll geïdentificeerd.
En dan heb ik mijn troll gevonden, ja. Heel leuk.
Jij hebt in 2019 gepubliceerd over de levendige handel in wachtwoorden. Alsof het voetbalplaatjes zijn, en je kocht voor een paar euro toen een database vol met wachtwoorden. En toen kwam je alles te weten over Kees. Dat hij single is, op zoek is naar liefde op dating sites, waar hij woont. En toen?
We hebben... het artikel was vooral om aan te geven van kijk wat je kunt vinden. Weet je, iedereen staat in die databases. En het kost echt maar 2 euro of zo voor een week, geloof ik. En dan heb je toegang tot alle gevonden wachtwoorden van iedereen. Dus je hoeft maar een mailadres in te tikken en je hebt gewoon alle wachtwoorden die iemand heeft gebruikt. En zo'n wachtwoord kan heel veel over iemand zeggen. En met dat wachtwoord, als het ook nog een beetje bijzonder is, vind je dan weer andere accounts.
Ja.
Dus we hebben bijvoorbeeld gebruikt om een kindermisbruiker te onderzoeken. Nou ja, op die manier vonden we heel veel accounts die hij had aangemaakt bij een of andere kindergame. Mm-hmm. Heel ziek, maar ja, het geeft ontzettend veel informatie.
Ja.
Dus ja, maar wat er met Kees is gebeurd, dat weet ik niet meer precies. Dat was een tijd terug.
Ik hoop dat hij de liefde heeft gevonden.
Ja, dat hoop ik
ook. Ik hoop niet dat hij jou ook nog op die dating heeft tegengekomen. hoe kom je eigenlijk meestal aan jouw onderzoeksonderwerpen? Duik jij gewoon een social medium in? Of heb je vaak al een wat gerichtere zoekvraag?
Ja, goede vraag. Hoe doe ik dat? Nou, eigenlijk... Je ziet iets online en je vindt het interessant en je duikt zo'n rabbit hole in. En dan op een bepaald moment komen daar dingen uit en denk je, wow, wat is dit, weet je? En bijvoorbeeld hebben we de afgelopen maanden, jaren eigenlijk nu inmiddels, maar heel veel onderzoek gedaan naar misinformatie rondom corona. En dan op een moment denk je, ja, weet je, die Willem Engel, die schreeuwt wel wat. Maar volgens mij is die gewoon onderdeel van iets veel groters. En dan ga je op onderzoek uit van, wat kan ik daarover vinden? Met wie werkt die samen? In welke video's is die te zien? Welke bv'tjes heeft die, weet ik veel. En zo ga je verder en verder. En dan blijkt dat een heel groot professioneel netwerk te zijn. Groepen die zich voordoen als bezorgde burgers. Maar het is eigenlijk een netwerk dat vanuit Amerika wordt gefinancierd. Hm. En een strategie die over heel Europa is uitgelegd. En dat vind ik dan wel echt super interessant.
Ja. Ja. Ja.
Super. Zullen we door naar de vierde manier?
Top idee.
Dat is denk ik best wel een grote en een belangrijke en een voor de hand liggende. Wat denk je, Peter?
Ik weet niet meer wat ik heb gezegd.
Wat had je ook alweer bedacht? Nee, ik noem hem. Dat is Google.
Google. Ja.
Een goudmijn die journalisten nog niet al te goed gebruiken vaak.
Ja, nou, ik merkte dat we werkten de afgelopen weken bij het ANP om stellingen rondom de gemeenteraadsverkiezingen te factchecken. En daar zeiden ze ook van, ja, het is voor jullie veel makkelijker om een onderzoek te vinden. En dat komt omdat wij denk ik gewoon wat makkelijker kunnen zoeken op Google of zo. Wat meer van die...
ANP zei tegen jullie...
Ja.
Dat jullie makkelijker onderzoeken konden.
Nou ja, een medewerker van het ANP. Okay. Ja,
ze zeiden
ja.
Eigenlijk, jullie kunnen heel goed googlen.
Ja, dat was eigenlijk, ja. En je, dat heet dan van die Google dorks. Weet je, als je beter wil leren Google, zoek daarnaar. Maar dat zijn gewoon trucjes, ja, heel slim.
Vertel er een paar.
Nou ja, wat heel erg basic is natuurlijk, maar wat gewoon toch heel veel mensen blijkbaar niet weten, is dingen tussen aanhalingstekens zetten.
Want, wat gebeurt er dan?
Ja, dan wordt er specifiek op dat woord gezocht en niet daaromheen of verschillende combinaties. Of,
kan je een voorbeeld geven waarbij je dat gebruikt?
Ja, ik gebruik het bijvoorbeeld om mensen te vinden die bij een bepaald bedrijf werken en dan op LinkedIn. Mm-hmm. Zoeken op LinkedIn is best wel shit, weet je, dat werkt niet zo heel goed. Dus dan gebruik ik Google en dan doe ik tussen aanhalingstekens het naam van het bedrijf, site, linkedin.com. En dan zoekt hij naar het bedrijf specifiek op de website LinkedIn. En dat werkt vaak veel beter. En dan is het heel makkelijk soms om alle medewerkers te vinden van een bedrijf.
Ja. Dan krijg je die hele lijst gewoon floep.
Ja. En, okay.
Nog meer trucs? Ik wil nog meer.
Oh shit. Ja, nou. Ja, heel simpel. Zoeken in pdf'jes of Google.
Hoe doe je dan? Punt pdf of zo?
Nee, file type, dubbele punt pdf. Heel handig als je bijvoorbeeld een 06-nummer van iemand zoekt. Dan staat het soms nog wel eens in een document.
Oh. Dus dan doe je naam en dan file type pdf. En ja. Dan met 06 misschien er nog bij.
Ja, 06 of plus 31 of ja, zoiets. Ja. Dus dat is een handige,
hele
vind ik altijd.
Slimme. Ja, ja.
Ja. Ja, oh jee, nog eentje.
Nog eentje.
Vind ik wel erg lastig. Ja, dat vind ik ook. Een collega die vertelde me dat een keer, maar dat vind ik wel een hele grappige. Als je een telefoonnummer van iemand zoekt, dan ben je al snel geneigd om inderdaad 06 in te tikken of zo, weet je, met een naam. Mm-hmm. Maar soms staan mensen ook, vooral als ze wat ouder zijn, gewoon in een telefoonboek. En zo'n telefoonboek staat dan online. Mm-hmm. Maar hoe sta je in een telefoonboek? Dus vraag aan jullie, hoe sta je in het telefoonboek?
Hoe sta je in het telefoonboek?
Met je initialen?
Nou, bijvoorbeeld.
Met je
ja, en soms begint het niet met je voornaam of maar met je achternaam, weet je?
Oh,
dus tik het ook zo in Google.
Dan jij zou dan keizer streepje Peter zijn.
Ja, of komma of
streepje, je hebt komma, ja.
Ja, en ja, precies. En dan initialen of voornaam. Maar dat is een manier om toch sneller iemand contactgegevens te vinden.
Ja.
En niet
ja.
Rechtstreeks naar telefoongids.nl gaan.
Ja, dat kan. Maar in dit geval ging het dan om iemand die in IJsland woonde, geloof ik. Dus, ja.
Ander verhaal.
Ja.
Hey, en voor Pointer maak jij ook gebruik van de Russische zoekmachine Yandex.
Ja.
En de reverse image functie van die zoekmachine is beter, zeg jij?
Ja, veel beter.
Hoe zinvol is het om eigenlijk buiten Google te denken? Want er zijn natuurlijk allerlei...
Heel zinvol. Nou, ten eerste bij reverse image search. Dus het terugzoeken van plaatjes, zal ik maar zeggen, via een zoekmachine is ontzettend nuttig. Vooral bij factchecken bijvoorbeeld. En wat Google doet is, stel ik heb een foto van iemand en die heeft een rode jas aan. En die doe ik reverse image search via Google en dan krijg ik... foto's van mensen met een rode jas. Maar daar heb ik helemaal niks aan. Ik wil die persoon.
Yeah.
Yandex is eng goed met gezichtsherkenning.
Oeh, dat vind ik eigenlijk wel best eng om te horen. Maar goed.
Is het ook, ja. Is het ook. Ja, internet is ook heel creepy. Maar als je dan iemands foto uploadt... en het is ook heel grappig om dat een keer bij jezelf te doen trouwens... krijg ik soms resultaten terug van... is dat echt dezelfde persoon? Soms ook aan profiel, zeg maar. En, en dan moet ik heel goed kijken. Maar het blijkt toch echt vaak dezelfde persoon te zijn.
Yeah.
Heel erg knap. Ja, en eng.
Ja, doodeng.
Ja. Oh, en trouwens, als je zoekt in China, gebruik dan de Chinese zoekmachine. Zoek je in Rusland, gebruik de Russische zoekmachine. Dat is ook
Hoe heet de Chinese zoekmachine?
Baidu, geloof ik, ja. Okay. Ja, ook qua satellietbeelden heb je dan betere beelden dan als je Google gebruikt.
Slim, ja.
Ja. Qua satellietbeelden, we hebben natuurlijk nog Google Street View, Google Earth, dat soort tools. Ik denk ook wel heel nuttig voor als je op zoek gaat.
Ja.
Kun je daar nog iets over vertellen, hoe je die manieren inzet?
We gebruiken dat. Ja, je ziet het nu natuurlijk in de oorlog, met de oorlog in Oekraïne, hè, dat heel vaak op satellietbeelden dan wordt teruggezocht, waar is die locatie? Het voorbeeld dat ik noemde met die vluchtelingkinderen. Dan kijken we ook altijd van, kunnen we dit uitzoeken? Ergens in Italië, wat zien we op de beelden daarachter? Wat voor gebouwen zien we daar? En dan terugzoeken op die manier.
Mm-hmm.
En Street View is daar ontzettend goed voor. Maar soms werkt Street View niet. Bijvoorbeeld in Duitsland is het volgens mij altijd afgeschermd.
Oké.
Maar dan heb je nog een andere website en ik ben niet helemaal
de juiste. Duitse Google Street View?
Nee, ja, Mapillary heet dat geloof ik.
Dan moet je toch even gewoon gaan googlen.
Ja,
Street View in Germany.
Mapillary of zoiets. Nee, dat is niet de Duitse versie, maar dan zijn het vrijwilligers die een cameraatje in hun auto zetten en dat opnemen. En dan heb je toch nog Street View in Duitsland, ook al willen de Duitsers dat niet.
Ja. Peter, we zouden nog wel 3 uur door kunnen praten. waar het niet dat het ook een beetje een beluisterbare aflevering moet blijven.
Ja.
Eindvraag. Als een student nou luistert en die denkt, oh, ik wil later net als Peter Keizer worden. welke 3 tips zou jij dan aan deze student geven?
Ga naar de website van Bellingcat. Kijk daar naar tutorials die daar staan. Leer Python. Dat is gewoon echt handig.
Wat is dat?
Of R. Een programmeertaal. En je mag gewoon een taal kiezen die je leuk vindt. Maar het is gewoon goed om dat een klein beetje onder de knie te hebben, zodat je zelf websites kunt scrapen bijvoorbeeld, en je eigen databases kunt doorzoeken en zo. Houd vooral de techniek bij. Wat zijn er aan nieuwe sociale media? Wat zijn de, weet je, wees geïnteresseerd. En ga QuizTime volgen op Twitter. Ook een hele leuke. twitter.com/QuizTime.
Mm-hmm.
En stuur een mailtje naar ons.
Oké. Okay. Ja. Peter@pointer.nl.
Peter.keizer@kro-ncrv.nl.
Ja. Heel goed. Dankjewel, Peter. Leuk dat je ons over je werk wilde vertellen. Ik denk
graag
het super nuttig. En ik denk dat we nog veel langer hadden.
Ja, ik had hier nog. Ja, jammer dat het voorbij is.
Echt. Ja, nou, we zetten wel wat linkjes in de show notes. Dus dan kunnen de studenten in ieder geval daar nog wat verder gaan kijken. Maar dit waren de 4 manieren om een meesterstalker te worden.
De eerste is gebruik een dating app. En die kan ik nu nooit meer zonder argwaan voor mijn eigen doeleinden inzetten, helaas.
De tweede, zet je socials in.
De derde, koop voor een prikkie een database met gestolen wachtwoorden.
En de vierde, Google tot je een ons weegt. En kijk af en toe ook iets verder dan Google en naar de internationale varianten van de ons bekende zoekmachine. En laat je vooral niet tegenhouden. Dankjewel, Peter. Maar voordat we helemaal aan het einde van deze aflevering zijn, gaan we eerst nog even terug naar de factcheck van de week. Want hoe zit het nu met die claim dat je voor een paar honderd euro al een wietkwekerij kunt hebben?
Ik zit hier samen met Roos uit klas B06. Jij hebt de claim gedaan voor een paar honderd euro kan je een wietkwekerij opstarten. Hoe ben jij bij deze claim gekomen?
Ik vond het best wel lastig om bij een goede claim te komen. Dus ik heb echt heel erg gezocht. En uiteindelijk kreeg ik de tip om ook bij manifesten van burgemeesters en zo te kijken. Nou, dat heb ik gedaan, gegoogeld. En toen kwam ik bij een manifest uit die echt net uit was gebracht. Over jeugdcriminaliteit en toen ging ik dat even lezen en toen stond daarin dat de burgemeesters zeiden dus dat je voor een paar honderd euro een wietkwekerij kan hebben. En toen dacht ik, is dat wel zo? Want ja, ik had er wel eens wat van gehoord dat het best wel duur is. Nou, en toen had ik dat gelezen, dacht ik, nou, dit ga ik even factchecken.
Ja, en waarom heb je toen besloten van deze claim wil ik echt gaan doen?
Ik vond het wel leuk. Ik was er oprecht benieuwd naar of je echt dus voor een paar honderd euro een wietkwekerij kon hebben. En toen dacht ik, als dat zo is, dan snap ik ook wel waarom er zoveel wietkwekerijen zijn.
Ja.
Ik vind het gewoon wel belangrijk bij een factcheck dat het onderwerp is dat ik zelf ook echt leuk vind om te doen. Dus toen ik dat las, dacht ik, dit wordt hem.
En wat is de eerste stap geweest?
Ja, vond ik ook een moeilijke. Maar uiteindelijk heb ik gewoon echt gegoogeld eerst. Ik zo wietkwekerij en dan enter. En dan kwam ik daar, ja, dan kom je op rare sites allemaal uit.
Ja.
Maar toen heb ik gegoogeld. Toen zag ik al echt bedragen staan van 150 euro. En een kas moest je allemaal hebben. Toen dacht ik, oké, nu wordt het wel echt duur. En toen daarna heb ik nog meer gegoogeld en opgezocht. Toen kwam ik op allemaal mailadressen van mensen die mij konden helpen. Dus ook een wiet advocaat heet dat dan, of een hennepadvocaat.
Ja.
En die heb ik uiteindelijk gecontacteerd en toen kon hij me helemaal verder helpen.
En wat heb je vervolgens gedaan om er echt achter te komen hoe het zat?
toen heb ik hem gemaild en toen heeft hij contact met mij opgenomen. Heb ik een gesprek met hem gehad. En toen vertelde ik hem van, nou, dit is wat ik lees en ja, hoe zit dat? Toen heeft hij me verteld hoe dat dan zit. En toen heb ik daarna nog iemand gemaild als een soort dubbel factcheck van die ene hennepadvocaat. En toen kwam er eigenlijk hetzelfde uit. En toen dacht ik, nou, als twee hennepadvocaten dit zeggen, dan zou het wel kloppen. En toen heb ik daarna ook nog zelf alle producten gegoogeld die je nodig hebt voor zo'n kwekerij. En toen heb ik al die bedragen bij elkaar opgeteld. En toen kwam er inderdaad uit meer dan 1000 euro. Ja. En toen dacht ik, ja, het is niet waar.
Dus dat is eigenlijk je conclusie. Het is niet waar.
Ja, dat is eigenlijk de conclusie.
En wat dacht je daar zelf van? Was je er verrast door? Of?
Ja en nee. Ik was verrast door het feit dat de burgemeesters dus het dus fout hadden eigenlijk. Dat ik dacht, oh ja, dit is dus echt best wel... Ja, ik vond het niet heel goed van die burgemeesters. Maar ik was niet verrast door het feit dat zo'n hennepkwekerij meer dan 100 of een paar 100 euro is.
Nou, super bedankt dat je je claim aan ons wilde uitleggen.
Graag gedaan.
En luister ook naar de andere afleveringen van deze podcast. Daarin gaat het onder meer over beeldverificatie. Hoe weet je bijvoorbeeld of foto's van bombardementen in de oorlog in Oekraïne echt zijn? En aflevering 1, dat blijft een hele belangrijke...
Oh, wat een knaller.
Och, jongen, als je die niet hebt geluisterd, dan kun je eigenlijk niks.
Nee.
Waar gaat het ook alweer over?
Ja, hoe maak je nou een factcheck?
Ja, de 5 stappen om een goede factcheck te maken.
Ja.
Echt onmisbaar.
Vereist.
Voor
je 101.
Peter, ik denk jij me ook nog even moet gaan luisteren.
Ja,
gewoon dat
het echt
kan.
Heel nuttig. Ga ik doen.
Alle journalisten in Nederland moeten die aflevering gaan luisteren. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
Doei, doei.